Ja, wat zongen we zo net mooi. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Maar wij mogen dat nu immers ook al doen. En zijn liefdestem staat in het woord van God geschreven. We gaan dan vanavond naar de woorden van de Heer Jezus in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13 te beginnen. Die bekende mooie hoofdstukken die spreken over de Heer, met name in zijn visie al op zijn heerlijkheid en wat werk wat hij nu zou doen. Het is vandaag volgens de wereldse gedachtegang Valentijnsdag. Dat zal jullie misschien niet ontgaan zijn, er wordt zoveel reclame van gemaakt. Valentijn was van origine een happening waarbij ging om een anonieme liefde die je dan een geschenk zond. Het is allemaal vanwege de commercie natuurlijk ook veel meer veralgemeniseerd. Liefde, iemand die je lief hebt, mag je een bloemetje of iets dergelijks sturen, noem maar wat op. Maar de liefde waar de Heer over spreekt in zijn woord is natuurlijk van een hele hogere orde. Dat is de goddelijke liefde die de mens van nature niet heeft, maar die hij door het geloof wel ontvangt. De Bijbel zegt in Romeinen 5 dat de geest van God ons geschonken is en dat daarom dan ook de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En de Heer Jezus sprak over die liefde vanaf hoofdstuk 13 in het bijzonder van het Evangelie van Johannes. Daar staat in het eerste vers meteen, voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo heeft hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dan gaat het in het bijzonder om degenen die zijn eigendom zijn, de gelovigen, hè, want het woord de zijnen komt natuurlijk ook voor in Johannes 1. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar deze zijnen zijn natuurlijk degenen die de Heer wel toebehoren zouden. Want in dezezelfde hoofdstukken, Johannes 17 bijvoorbeeld, zegt de Heer dat de Vader die aan hem gegeven heeft. Ze waren van u, zegt de Heer Jezus, want we zijn door het geloof kinderen van God. Dus zijn het eigendom van hem en we zijn gekocht met het bloed van de Heer Jezus. De Vader heeft ons aan de Zoon gegeven, staat in Johannes 17, dat komen we misschien nog wel tegen. Hier spreekt de Heer Jezus al met de vizier op zijn opstanding en hij heeft hen lief gehad tot het einde van zijn leven in ieder geval. Maar we leren ook later dat sinds de Heer is opgestaan, die liefde nog steeds voortbestaat. Want bijvoorbeeld de apostel Paulus schrijft in de Galatenbrief hoofdstuk 2 dat hij met Christus gestorven, gekruisigd is en doch leef ik, zegt hij. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik dan nog leef, dan leef ik door het geloof van de Zoon Gods die zich voor mij heeft overgegeven en die mij heeft lief gehad. En waar Paulus dat op zichzelf toegepast in Galaten 2, daar leert hij in Efeze 5 dat datzelfde beginsel van toepassing is op heel de gemeente. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven, heeft haar lief gehad, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters, door het woord, Efeze 5. En die liefde die de Heer hier nu benoemt, Johannes 13, gold dus voor de discipelen tot het einde van zijn leven. Hij heeft dus voltooid in zijn leven, volbracht de liefde die de Vader voor hem had, die hij ook voor de gelovigen heeft gehad. En die liefde is alleen maar voortgezet sinds zijn opstanding. Dus het is eigenlijk niet veranderd. Maar hij heeft hen dus lief gehad tot het einde, duidt hier dan meer op het feit van de dagen zijns vleeses. Maar hij ziet al op de overgang naar de Vader. Hij zou vanuit deze wereld overgaan naar de Vader, sprekend natuurlijk over zijn opstanding en zijn hemelvaart en zijn positie aan de rechterhand Gods in de hemel. Daar ziet de Heer al naar vooruit. In die blik ziet de Heer telkens eigenlijk in deze hoofdstukken naar wat hij zal gaan doen. En hij spreekt daar dan ook over in verband met het begrip liefde. Wat daarna volgt is een illustratie daarvan. Het is de bekende voetwassing, waarbij dan de Heer hen een voorbeeld geeft. de discipelen. Ze zijn dan rein vanwege het woord wat de Heer tot hen gesproken heeft. En daarom is alleen maar nodig dat de voeten bij hen gewassen worden. En dat doet de Heer als illustratie. En hij zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie in dat voorbeeld mij zouden navolgen. En dat betekent niet dat we dan letterlijk elkaars voeten zouden wassen. Dat hoeft namelijk niet. Maar dat het iets uitbeeldt. Het is een illustratie. Want de Heer Jezus zegt, wat ik nu doe, zul je na deze verstaan. En na deze duidt dan gewoonlijk op de tijd vanaf de opstanding van Christus. En het is dus eigenlijk een aspect van het tegenwoordige werk van de Heer. Hij reinigt ons en wij zouden in dat spoor hem navolgen. En dat betekent dus dat wij ook elkander zouden de voeten wassen als beeld van elkander liefhebben. Want hij heeft ons lief. Elkander verdragen, elkander vergeven. En we hebben al eens een avond besteed aan dat begrip elkander, de relatie tussen gelovigen onderling. En dat wordt feitelijk ook geïllustreerd in die voetwassing. Wat de Heer ten aanzien van ons doet, zouden wij ook ten aanzien van onze broeders en zusters navolgen. Dat is eigenlijk ook samen te vatten in het begrip liefde. Want hij heeft ons lief, hij heeft de gemeente lief en daarom heiligt en reinigt hij ons ook. En wij zouden in dat spoor de Heer ook volgen en elkander liefhebben. Dus ook elkander liefhebben betekent, al die andere aspecten zitten daarin opgesloten. Want als er geen liefde is, werkt het toch ook niet. En dan ga je veinzen, dan doe je alsof. Maar waar de liefde van de Heer in onze harten werkzaam kan worden, kun je ook elkander, en dan zeg ik maar meestal erbij leren, want het gaat niet altijd vanzelf. We worden geacht om dat ook te leren in de praktijk. Elkander leren lief te hebben. Dat is wat de Heer in dit begin zegt. En de illustratie daarvan is de voetwassing. Geeft ons dat voorbeeld ook weer. Daarom sluit het tweede gedeelte van Johannes 13 daar ook eigenlijk naadloos bij aan. Waar ons dus voorgehouden wordt om elkanders voeten te wassen. Hoewel ik soms de indruk heb dat sommige christen liever elkanders oren wassen dan elkanders voeten. Ja toch, dat gebeurt nogal wat. Onder de christenen zouden wij het voorbeeld van de Heer navolgen en bij voorkeur dus elkander zien door het oog van onze Heer en God. Wij zijn in Christus volmaakt. Nou, de oude mens zeker niet. We maken allemaal fouten. Maar daarin zouden we elkander ook mogen vergeven. Want wij worden geacht ook op dat punt het voorbeeld van de Heer na te volgen. Vergeef elkander gelijk Christus ook u heeft vergeven. Indien gij wellicht enige klacht hebt. Misschien is die klacht terecht. Maar goed, vergeef het dan maar. Misschien moet er over gesproken worden. Dat kan. Maar we zijn wel geneigd om vergevingsgezind te zijn. Dat is een uiting van de liefde van God. En als we dat doen, wassen we elkanders voeten, feitelijk. Daarom gaat de Heer verder in dat hoofdstuk, ook nadat dan Judas is vertrokken, die immers een dienaar van de tegenstander was, die de Heer zou verraden. En dan staat in vers 31 van Johannes 13, als hij dan uitgegaan was, dat gaat dan over Judas, zeide Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Maar het was nog niet zo. Hij zag al op zijn heerlijkheid. Hij moest het lijden, de kruisdood, nog ondergaan. Maar hij ziet al op zijn heerlijkheid. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Nou, de Heer ging er weg van lijden naar heerlijkheid. Dus dat verheerlijken duidt in het bijzonder op de opstanding uit de doden op de derde dag. En zijn positie daarna aan de rechterhand Gods in de hemel. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daar ziet de Heer al op en dan zegt hij tegen zijn discipelen, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het nu ook, u lieden. De Heer zou namelijk nog een kleine tijd bij hen zijn, tot en met zijn kruisiging. En daarna vanaf zijn opstanding nog 40 dagen, tot de hemelvaart zichtbaar. Daar zegt de Heer van, nou, daar kunnen jullie niet komen. Maar hij licht het later toe in vers 36. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Nu nog niet. Maar gij zult mij namaals, wil zeggen later, volgen. En de Heer ging naar de hemel toe. En wij zijn nu als kinderen Gods. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En dat is feitelijk al één deel van de vervulling van deze profetie die de Heer uitspreekt. En uiteindelijk wordt het echt vervuld als ook de gemeente in de hemel is opgenomen. En dan is ook onze definitieve positie als het lichaam van Christus door ons allen verkregen door de genade van God. Daar spreekt de Heer trouwens ook al over in Johannes 14, hè, dat hij het huis des vaders gaat bezoeken om daar een woning voor ons gereed te maken. Dan zegt hij in vers 34, een nieuw gebod geef ik u, met de nadruk op nieuw, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad, dat ook gij elkander lief hebt. En het nieuwe hieraan, dat is ook al eens vaker langsgekomen natuurlijk. He, onder het oude verbond, toen de wet van kracht was, hadden ze natuurlijk ook een gebod. En het grote gebod waar soms naar gevraagd werd bij de Heer Jezus door een wetgeleerde. Of soms zei de Heer, hoe leest gij? En dan citeerden ze dat grote gebod. Dat is, gij zult de Heer uw God lief hebben, en dan zeg ik maar even kort, met alles wat in je is. En het tweede gebod, daaraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelven. En het verschil tussen het nieuwe gebod en het gebod onder de wet, waar ook liefde wel degelijk van kracht was, God lief hebben en de naaste, die tot het volk behoorde, zou je lief hebben, is nu het verschil dat wij elkander zouden lief hebben onder het nieuwe verbond, want het is nieuw. Een nieuw verbond, maar tegelijkertijd ook naar het voorbeeld van de Heer. Gelijkerwijs hij ons heeft lief gehad. Het verschil zit hem dus niet in onszelf, maar het zit in het voorbeeld van de Heer. Want anders ben je zelf nog de norm. En wat u niet wil dat u geschiet, halen we dan meestal aan. Doe dat ook een ander niet. Zo staat het niet rechtstreeks in de Bijbel, maar het is wel de gedachte. We zouden de naaste lief hebben gelijk uzelf, dus dan ben je zelf feitelijk nog de norm. Maar de Heer geeft een hogere maatstaf. Hij zegt, zoals ik jullie heb lief gehad, naar zijn voorbeeld. Vandaar dat ook in de brieven zo vaak voorkomt, gelijkerwijs ook Christus. En dan volgt er iets, onder andere u vergeven heeft, ja, vergeef dan ook elkander. En gelijkerwijs Christus u heeft aangenomen, nou, neem dan ook elkander aan, naar zijn voorbeeld. En die norm is onder het nieuwe verbond dus van kracht geworden. Daarom is dat het nieuwe in het bijzonder van dit gebod. En vers 35 zegt de Heer dan, hieraan zullen zij allen bekennen, in de zin van ook weten, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dus een van de kenmerken van een discipel, dat betekent leerling en daarmee ook een volgeling van de Heer, is dat er liefde is onder elkander. Soms wordt wel eens gezegd, maar wij zijn vandaag de dag geen discipelen meer van de Heer. En dat baseert men onder andere op het feit dat het woord voor discipel alleen maar voorkomt in de evangeliën en in handelingen en daarna niet meer. Maar als je de kenmerken van het begrip discipel in de Bijbel opzoekt, dan kun je daar gewoon schriftplaatsen naast leggen die wel degelijk ook van toepassing zijn op ons. Wij zijn christenen, omdat we Christus lief hebben en volgen. In die zin zijn wij dus ook leerlingen van hem. Wie leert ons eigenlijk vandaag de dag? Ja, en de Geest is een andere naam voor Christus, de onzienlijke Heer. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En hij spreekt nog steeds tot ons. Hij is degene die feitelijk het onderwijs aan de gemeente geeft. Daar geeft hij ook wel herdersleraars voor, maar hij is degene die er verantwoordelijk voor is. Dus in die zin is hij onze leraar, bij uitstek. Als je bijvoorbeeld Johannes 8 met mij zou lezen, Johannes 8 vers 31, daar staat, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Geldt dat dan ook voor ons? Zouden wij in het woord van de Heer blijven? Dat vele malen ook in het Nieuwe Testament, en dan vul je voor woord bijvoorbeeld geboden in, bewaart mijn geboden. En dan zijn we in die zin dus waarlijk leerlingen en daarmee volgelingen van de Heer. Hij is onze meester en Heere en ons hoofd. Een ander kenmerk bijvoorbeeld is in Johannes 15 vers 8. Daar staat, hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Dus het kenmerk van een discipel van de Heer is dat hij vrucht draagt. En Paulus schrijft bijvoorbeeld in de Colossensebrief over het feit dat wij zouden vervuld worden met de kennis van zijn wil, Gods wil, opdat wij ook inderdaad in staat zouden zijn om vrucht te dragen in goede werken. Wordt ons ook voorgehouden.
En in die zin zijn wij dus ook wel degelijk een discipel. Ook al wordt het woord in de brieven van Paulus en daarna niet gebruikt. Maar de kenmerken ervan vinden we wel terug voor ons. En dit zijn er maar twee, maar er zijn er meer. Terugkeren naar Johannes 13, dan staat daar in vers 34 dus het kenmerk van het nieuwe verbond. Dat is dat wij elkander lief zouden hebben, gelijkerwijs hij, de Heer, ons heeft lief gehad. Soms zegt men wel eens, dat is een johannitische term. En daarmee bedoelt men dat het eigenlijk alleen maar bij Johannes de apostel voorkomt, in zijn evangelie en in zijn brieven. En wellicht ook nog in Openbaring. Daar komt het ook nog een enkele keer voor. Maar dat is geen correcte conclusie, want ook het woord liefde en liefhebben komt vele malen in de brieven van Paulus en bij Petrus ook voor. Ik citeer één voorbeeld, Romeinen 13 vers 8, dat is toch een brief van de apostel Paulus. Daar staat, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want liefde is wel de vervulling van de wet en het is de norm onder het nieuwe verbond. Dat was Romeinen 13 vers 8, 1 Thessalonicenzen 4 vers 9. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijven, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dus dat geldt ook onder het nieuwe verbond. En Paulus spreekt erover, het is dus ook Paulinisch. En als we het over Petrus hebben, 1 Petrus 1 vers 22, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid en waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief. Uit een rein hart. En dan is het dus van Petrus. Je moet gewoon zeggen, het is nieuwtestamentisch. De liefde die de Heer voorhoudt onder het nieuwe verbond is het kenmerk van het nieuwe verbond. Daarnaast kennen we vrede en we kennen vrijheid als een kenmerk van het nieuwe verbond. En genade niet te vergeten. Maar het is alles wel gebaseerd op de liefde van de Heer. Een volgend schriftgedeelte waar de Heer ook over liefde spreekt, die staat in hoofdstuk 14, nadat hij over het huis des vaders heeft gesproken en dat hij heeft gezegd dat hij is de weg en de waarheid en het leven, dat hij alleen degene is door wie men tot de vader kan komen, dan zegt hij in vers 15 van Johannes 14, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Dus hoe drukt een christen zijn liefde voor de Heer Jezus en voor God uit? Door zijn geboden te bewaren. En nou niet denken van het gaat om de geboden die onder de wet vallen, het oude verbond. Nee, Christus heeft de wet vervuld. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een iegelijk die gelooft, Romeinen 10. De Heer heeft een einde gemaakt aan de wet die heerste over ons door de zonde. En de wet activeert ook nog de zonde. De Heer is voor ons geworden tot een vloek. Toch zegt de schrift in een gelaten brief, want hij heeft de vloek der wet voor ons gedragen aan het kruis en weggenomen. Wij leven niet onder de wet, wij zijn onder de genade. Dus de geboden die hier bedoeld worden, want de Heer gaf een nieuw gebod, spreken over het nieuwe verbond. En dan kom je wel weer terecht bij Johannes in zijn brieven, dat hadden we ook al eens gelezen, want in 1 Johannes hoofdstuk 5, laten we die maar eens lezen, ter herinnering maar weer. Daar staat nadrukkelijk dat de geboden onder het nieuwe verbond dan niet zwaar zijn. 1 Johannes hoofdstuk 5 in vers 2 staat, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. De Heer Jezus zei, indien je mij lief hebt. Hier staat, is de liefde Gods. Want als je Christus lief hebt, heb je God lief. Want ze zijn één. En zijn geboden zijn niet zwaar. Dan kan het niet slaan op het oude verbond met de geboden. Want ook Petrus noemen we dan meestal Handelingen 15. Die zei dat dat juk wat onze vaderen niet hebben kunnen dragen, dat we dat niet zouden leggen op de gelovigen die uit de voorhuid uit de heidenen voorkomen. Petrus was daar eerlijk in. Dus gaat over het nieuwe verbond. Vandaar dat de Heer ook zei, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Rust vind je niet onder de wet. Integendeel, de wet maakt je onrustig. Door de wet word je aangeklaagd, krijg je bewustzijn van zonde en dat doet de zonde te meerder worden. Daar word je onrustig van, want dan denk je, ik moet er wat aan doen. Nee, je moet rusten in het volbrachte werk van de Heer. Want je staat in zijn genade en je mag rusten in de vrede die hij ons geeft. En dat is onder het nieuwe verbond. Vandaar dat als de Heer zegt, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, ligt hij dat in datzelfde hoofdstuk van Johannes 14 ook toe, dat het gaat om zijn woord, maar dan onder het nieuwe verbond, uiteraard. In vers 21 herhaalt de Heer het, nadat hij in de tussentijd gesproken heeft over het zenden van de andere trooster, dat is de Heilige Geest, de Geest der waarheid. En dan zegt hij in vers 21, die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren.
Johannes 14,
vers 21 was dat.
Het betekent dus dat de Heer als de andere trooster tot ons zou komen, dat hij in ons zou zijn en in ons zou blijven. Het is misschien je nog nooit opgevallen, maar ik vind het hier altijd heel duidelijk staan. In vers 16 staat dat die andere trooster bij ons zou blijven in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet, ze kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Gaat over de geest der waarheid, de andere trooster die in ons zou zijn. En wat zegt de Heer in vers 20? In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En dat in u is precies hetzelfde als in vers 17. Daar wordt het gezegd van de geest der waarheid, de andere trooster, de Heilige Geest. Dat is de Heer in de onzienlijke hoedanigheid die in ons is komen wonen. En de Heer zegt zelf, ja, en ik in u. Dat is een verbintenis die eigenlijk maar heel geweldig is als je het goed bekijkt. Want de Heer zegt, ik ben in mijn Vader en gij gelovigen zijt in mij en ik in u. Maar als de Zoon dan in de Vader is, dan zijn wij dus ook in de Vader. Dat wordt later in Johannes 17 zo mooi bevestigd. Het gaat er maar om dat je beseft dat wij dus in Christus zijn en dat Christus in ons is en dat we daarom ook in God zijn. Omdat Christus in de Vader is. Wij zijn dus onlosmakelijk met hen verbonden, door Christus in God. Dan staat er dus, die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus het kenmerk van een christen is dat hij het woord van God lief heeft. Daaruit blijkt het in de eerste plaats. En in de tweede plaats natuurlijk dat je daar ook uit leeft. Het is niet puur theoretische kennis, maar de kennis die we opdoen uit het woord zou in ons praktisch leven ook tot uitdrukking komen. Hoe moet je anders wandelen door de liefde? Wandelen, dat is bewegen. Dat heeft met je levenswandel te maken. Het is geen statisch gebeuren, het is dynamisch. Leven is sowieso dynamisch. Statisch wil zeggen dat iets op zijn plek blijft zitten en staan, er verandert niks. Dat heeft meer met dood te maken. Maar leven, dat is juist dynamisch. En als Christus leven in ons is, dan heeft dat ook inderdaad, als het goed is, een dynamische uitwerking. Vergeet niet, dat woord dynamisch komt van het Griekse woord dynamis en dat betekent ook kracht. Het is zijn kracht door de geest die in ons werkt. En dat is ook de werking van de liefde. Het is de vrucht van de geest. En dan gaan we door naar vers 22. Er staat, oh nee, vergeet nog iets belangrijks. De Heer zegt in vers 21 dat dan, als gij mij lief heeft, die zal van de Vader geliefd worden. Dus als je Christus lief heeft, heeft de Vader ons ook lief, uiteraard. Want de Vader heeft de Zoon lief en degene die van de Zoon zijn, heeft hij uiteraard ook lief. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. En dat gaat allemaal niet op mystieke wijze of zo. Want de wijze waarop de Heer zichzelf aan ons gelovigen openbaart is via zijn geest in het woord. Want het is de geest der waarheid die ons leidt in al de waarheid en het woord is de waarheid. En op die wijze heeft de Heer ons zijn woord gegeven zodat we hem zouden leren kennen. Hij openbaart zich in zijn woord aan ons allen. Denk aan 1 Korinthe 2. Hetgeen het oor niet heeft gehoord en het oog niet heeft gezien en wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem, komt hij weer, liefhebben, u en ik dus. Dus ze zouden het niet kunnen weten, zeggen sommigen, want wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord en het kan in de mensenhart niet opklimmen, al die gedachten. Dus dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. En er staat meteen achter, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En we hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Leren kennen van het woord van God, op die wijze openbaart de Heer zich door zijn geest in zijn woord aan ons allen.
Daar is helemaal niks mystieks bij, hoef je geen visioenen of zo voor te hebben, zoals sommige mensen ze wel zeggen. Dat is niet nodig. Wat wij als norm hebben is het woord van God. Dat is de basis voor heel ons leven. Om behouden te worden, maar ook om behouden te leven met de Heer, door het leven te gaan. En op die wijze zou de Heer zich aan de gelovigen openbaren, door zijn geest. Hij is toch in ons?
God heeft toch de geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort?
Galaten brief
en Romeinen 8. Zo anders de geest Gods in u woont, maar indien gij de geest van Christus niet hebt, komt gij hem niet toe. Geest Gods, geest van Christus, en zo Christus in uw lieden is. 2 versen in Romeinen 8. En het is de geest Gods, het is de geest van Christus, het is namelijk Christus. Het is die andere trooster die in ons heeft woning gemaakt op het moment dat wij tot geloof kwamen. Heeft hij onze harten gereinigd en heeft ons zijn liefde in onze harten geschonken. En van daaruit wil de Heer ons steeds meer bekendmaken wie hij is en hoe wij zouden wandelen als kinderen van God, waardig de roeping waarmee hij ons heeft geroepen.
Nou, Judas vraagt ernaar, er staat Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan geeft de Heer nog een ander antwoord. Jezus antwoordde, zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren.
Geboden, woord.
En mijn vader zal hem lief hebben, en wij, vader en zoon, zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken.
Hoe? Nou, door de geest.
Vader en zoon zijn één, en de Heer zou de Vader bidden dat hij die andere trooster zou zenden, en ik zal hem u zenden, zegt de Heer later ook in Johannes 16. En hij zou komen tot hen, hij zou hen niet als wezen laten, hij zou tot hen komen in die hoedanigheid van de andere trooster, de Heilige Geest. De Geest is een aanduiding voor Christus. Romeinen 8 leert ons, de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die komt ons te hulp als wij niet weten hoe wij moeten bidden. En iets verderop in Romeinen 8 staat, is Christus die voor ons bidt. En in Hebreeën 7 staat dat het de hoge priester die is voor ons bidt. Telkens wordt hetzelfde werkwoord gebruikt, één keer met een voorzetsel ervoor.
Betekent dus dat de geest is Christus, is die hoge priester. En hij werd hoge priester wegens de kracht van het onvergankelijke leven. Gesteld in die positie aan de rechterhand Gods, dus sinds zijn opstanding en hemelse positie is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet hij? Hij bidt voor ons. Hij is de onzienlijke Heer. Hij ziet ons wel, terwijl wij hem niet zien, maar we hebben hem wel lief.
Vanwege zijn genade, vanwege zijn liefde en vanwege zijn woord, wat ons telkens weer bemoedigt in het geloof en versterkt.
De Heer zegt dus, wij zullen bij hem komen en zullen woning bij hem maken. Dat woord woning wat er staat is het woord wat ook in Johannes 14 staat in het begin, waarin staat dat de Heer zegt dat hij een woning voor de gelovigen plaats maakt. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat is dan voor de toekomst, hè, hoewel onze plaats reeds gereserveerd is. Maar het betekent dus wel dat hij nu al in onze harten woning heeft gemaakt.
Daar vind je verschillende schriftplaatsen van. Ik heb hier een heel lijstje staan. Het is te tijdrovend om dat allemaal op te zoeken. Ik citeer er een paar. In Efeze 3 vers 17 staat, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Christus, in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.
Jacobus 4 vers 5. Of meen gij dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont.
Heeft die lust tot nijdigheid? Nee, natuurlijk niet. De geest is gericht op leven en vrede. Nijdigheid komt voort uit het vlees.
Dus het is de geest, het is Christus. Romeinen 8 vers 11. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. 2 Korinthe 6 vers 16. Of wat samenvoering heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijkerwijs. God gezegd heeft, ik zal in hen wonen.
Ik zal onder hen wandelen. Ontleend aan de oud-testamentische situatie van Israël, waar de Heer te midden van zijn volk was, maar nu geestelijk toegepast op de gemeente. Wij zien hem niet, maar hij is wel te midden van ons. Hij woont in ons. Dus daar heb je al drie. En ik heb Romeinen 8 geciteerd.
Zo anders de geest Gods in u woont en de geest van Christus dan wel Christus. Je kunt het samenvatten met, het is de Vader en de Zoon die samen komen wonen in het hart van de gelovige die het woord Gods lief heeft dus,
door de Heilige Geest.
Hoe moet je dat nou op de zonderschool vertellen? Want kinderen denken heel erg
precies, Vader, Zoon, Heilige Geest.
Staan er dan drie stoeltjes in het hart? Nee, de bedoeling is dat het één is. Ik en de Vader zijn één en de Zoon is de Geest die sinds zijn opstanding tot ons gekomen is.
Hij blies op hen en hij zei ontvangt Heilige Geest.
Die geest die later ontvangen heeft bij de Pinksterdag heeft hij ook uitgestort, hè? Lezen we dan van. En dus dat is meteen ook de wijze waarop de Heer in ons heeft woning gemaakt. En de vraag is dan alleen, hoeveel ruimte geven we ons in ons leven aan hem? Want Paulus schrijft aan de Galatiërs bijvoorbeeld, ja, het lijkt erop alsof ik vergeefs aan u gewerkt heb, want ik heb nu weer weeën, barensweeën, totdat Christus in uw gestalte krijgen. Daar gaat het om. We zongen zo strak Christus al in alles. Hij alleen, daar wil ik heen. Vroeger was dit, maar nu is het de Heer. En als je dat als motto voor je leven houdt, dan neemt de Heer steeds meer plaats in ons leven in. In ons denken, in ons handelen. En dat is precies de bedoeling. Het gaat om zijn eer. En wij mogen in zijn dienst staan. Hij maakt ons daartoe bekwaam. En dat is het werk van Gods liefde door zijn geest. Vandaar. Op de zonderschool kun je dat wel vertellen met een menselijk figuur met allemaal kamertjes erin. Dat deden we vroeger wel. En heeft de Heer dat ene kamertje waar jij zo graag het liefste wil zijn alleen, heeft hij dat ook al? Heb je het hartje, deurtje daar ook al voor open gedaan voor de Heer?
Want de Heer wil graag heel je leven de eerste plaats innemen. Maar het is wel waar.
En dat is een proces en dat is een keuze die wij maken.
Als we voor de Heer kiezen, zouden we dat met volle overgave doen en zonder reserves.
Bij voorkeur uiteraard. Dan gaan we door naar vers 28. Vers 28 van Johannes 14. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want de Vader is meerder dan ik. De discipelen schrokken daar natuurlijk van, want de Heer, waar ze dan zo'n 3 jaar mee opgetrokken waren in die tijd, die zegt zomaar, ja, ik ga naar de Vader. Dus hij zou hen verlaten. Dat vonden ze natuurlijk niet fijn. Hij zou lichamelijk, lijfelijk niet meer bij hen zijn na enige tijd. Maar waarom zouden ze dan toch daar blij om moeten zijn? Want de Heer wordt namelijk verhoogd. Ik ga heen tot de Vader. Dat is zijn verhoging. En mijn Vader is meerder dan ik. Christus staat positioneel onder de Vader. En God is het hoofd van Christus. Christus hoofd van de man, maar God staat bovenaan. Maar ze zijn één. Als de Heer niet tot de Vader was gegaan, dan zou hij die andere trooster niet kunnen sturen. Dan zou hij niet tot hen kunnen komen in de hoedanigheid van de Heilige Geest. Dat betekent dus dat het voor hen eigenlijk alleen maar beter zou worden, want de Heer was nog steeds bij hen, lichamelijk naast hem, ze konden hem aanraken. Hij sprak tot hen, ze konden hem zien, maar sinds zijn opstanding en meer specifiek sinds zijn hemelvaart is de Heer in ons en hij is blijvend in ons. En dat is beter nog dan de situatie toen de Heer nog bij hen was. Hij is dan wel niet te zien, maar hij is wel voor altijd met ons. De geest die bij u blijven in der eeuwigheid, de andere troosten. En daarom zouden ze zich daarin verblijden en zouden ze de liefde voor de Heer die ze hadden ook dan wel degelijk als waardevol beschouwen, want het zou voor hen alleen maar een intensere band met de Heer geven, ook al zouden ze hem niet zien. Ze hebben nog het voorrecht gehad dat ze hem 40 dagen lang zo nu en dan konden zien. Dat hebben wij niet gehad. Wij hebben de Heer nooit gezien, maar we hebben hem wel lief. Met een onuitsprekelijke liefde, zoals Peter zegt. Omdat je beseft wat de Heer voor ons gedaan heeft en wat hij nog steeds doet voor ons. En de toekomst die we in hem hebben, die verzegeld is en verankerd is en verzekerd is. Dat is een groot goed waar we de Heer ook dankbaar voor mogen zijn en hem lief hebben. In toenemende mate, denk ik. Als je het woord van God lief hebt, ontdek je steeds meer nieuwe dingen. En dat zorgt ervoor dat je liefde voor de Heer ook weer groeit. Nou, dat was vers 28, dan vers 31. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. De Heer kwam om als toonbeeld van Gods liefde in de wereld te functioneren, als je het zo mag zeggen. En God bevestigt zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. En al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, want hij volbracht daarmee de wil van de Vader om de verzoening met God mogelijk te maken, omdat God in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende was. En die verzoening is tot stand gekomen, vandaar dat de boodschap nu is, laat u met God verzoenen. Daar staat op, laat ons van hier gaan. Dat betekent dat Johannes 14 en 15 in die opperzaal gesproken werden door de Heer, waar hij ook Pascha en de brood in de drinkbeker heeft gedeeld met zijn discipelen. En dat, 13 en 14, en dat 15, 16 en 17 onderweg zijn gesproken op weg naar de hof van Gethsemane. Woorden die hij dus toen ook gesproken heeft, maar spreken ook over zijn positie, met name sinds zijn opstanding. Dan gaan we naar hoofdstuk 15. Vers 9. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Hoe blijf je nou in de liefde van de Heer? Het antwoord staat in het volgende vers. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. De Heer kwam om de wil van zijn Vader te volbrengen. Dat zei hij bij gelegenheid ook. Mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn wil volbrengen. En dat slaat niet slechts op zijn lijden en sterven, maar de Heer doet het nog steeds. Dat hij gestorven is, dat hij is eenmaal voor de zonde gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Goden voor God, maar wel ten behoeve van ons. Want dat staat in de Hebreeënbrief, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Maar in de eerste plaats voor God, in zijn dienst ten behoeve van ons. Genade van God. Dan zie je weer die eenheid tussen Vader, Zoon en de gemeente in het bijzonder. Als onze hoge priester bidt hij voor ons. En ja, dit is een prachtig vers waarbij dus Vader en Zoon liefde hebben. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Dat drukt zich uit in het bewaren van Gods woord, Gods geboden. Als wij de geboden van de Heer bewaren, dan blijven wij ook in de liefde. Dat lijkt me een duidelijk vers. Of verder geen toelichting, denk ik, maar dat is het belangrijkste kenmerk. Dan gaan we naar het volgende gedeelte, dat is in hoofdstuk 15, vers 12. En dat is een herhaling van wat in hoofdstuk 13 stond. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Zoals in 13 ook stond. Hoofdstuk 13, vers 34. En dan voegt de Heer eraan toe, niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Bovendien zou hij het ook later nog bekend maken, staat Johannes 17. En dan vers 17, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Moet je opvallen hoe vaak dat voorkomt in het evangelie van Johannes in het bijzonder. Dat de Heer zijn discipelen daarop wijst. En als kenmerk geeft hij in vers 13 erbij, nadat hij gezegd heeft, als je mijn geboden bewaart, dan heb je mij lief. Blijf daarin, blijf je ook in mijn liefde. Wel, een ander aspect is, niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Dat is wat anders dan wat de Heer voor de wereld heeft gedaan. Hij heeft zijn leven ook voor de wereld gegeven, aan het kruis. Maar dit gaat een stap verder, want hij spreekt tot zijn discipelen en die noemt hij vrienden. Wij zingen altijd, welk een vriend is ons Jezus. Maar we mogen het ook met alle eerbied omdraaien en zeggen, hij heeft ons zijn vrienden genoemd. In een andere schriftplaats schaamt hij zich niet om ons zijn broeders te noemen. Waarom? Omdat hij ons de woorden Gods heeft bekendgemaakt. Een dienstknecht die krijgt een opdracht, die moet het uitvoeren, heeft verder geen zeggenschap daarop. Hij moet gewoon gehoorzaam zijn. Een dienaar, iemand die in de vrije wil staat, dan wel een vriend van de Heer, geeft dus de liefdesband van de Heer met zijn gelovigen weer, die heeft hij wel degelijk verkondigd wat hij van de Vader had gehoord. Dus hij maakt ons Gods woord bekend, dat doet hij trouwens nog steeds. Wat betekent dat dan? Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Wel, we vinden daar in de eerste Johannesbrief een commentaar op, 1 Johannes 3. 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Gaat dan over de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Niet zozeer zijn kruisiging, want dat was voor alle mensen. Maar voor ons, gelovigen, heeft hij zich gesteld als hoge priester, als hoofd van de gemeente. En dan staat erachter, en wij zijn schuldig, wij behoren voor de broeders het leven te stellen. En dan zie je het synoniem voor vrienden, hier is het broeders. En broeders, daar horen de zusters trouwens ook bij, betekent dus dat de gelovigen onder het nieuwe verbond ook op dit punt elkander kunnen ontmoeten vanuit de liefde van de Heer. En wat dat betekent staat meteen in het volgende vers erachter, praktisch voorbeeld. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart, zijn innerlijk, voor hem toe, hoe blijft de liefde Gods in hem? Dat betekent dat die liefde Gods er wel is, maar dat die niet uitwerkt. Die werkt niets uit. Als je de mogelijkheid hebt om een broeder die gebrek heeft, die behoeftig is op een bepaald punt, en jij kunt er wat aan doen en je zou het niet doen, dan sluit je feitelijk je hart daarvoor af en werkt de liefde Gods niet door. Terwijl dat wel de bedoeling is, want elkander lief hebben betekent ook hier voor elkander het leven, dan wel de ziel zetten. Gaat dus om praktische dingen. Primair met betrekking tot de gelovigen onderling. Elkander tot hand en tot voet zijn. Elkander dienen door de liefde. En als je daar een mogelijkheid hebt, dan doe je dat. Uit liefde voor de Heer en uit liefde voor de broeder of zuster. Dat is wat de Heer tegen zijn discipelen zegt. Hij zegt, niemand heeft meerdere liefde. Dus dat is ook een bijzonder kenmerk van de werking van de liefde van God. Punt 1. Bewaren van zijn geboden dan wel woord. Dan blijf je in zijn liefde. Want zijn woord zegt dat we elkander zouden lief hebben, elkander zouden dienen. En als iemand gebrek heeft, zouden we elkander ook daarin ondersteunen. Naar de mogelijkheden die ieder persoonlijk heeft. En dat is een uitwerking van de liefde Gods die we al hebben. Je leven zetten voor de vrienden, voor de broeders. Daaruit blijkt dus de liefde van God ook in de praktijk. Dan hebben we nog het voorbeeld van de Heer Jezus zelf in Efeze 5. Efeze 5, vers 2. Ook daarin mogen we dus de Heer navolgen. Daar staat in Efeze 5, vers 2. Begin in vers 1. Zijt dan navolgers Gods, elders staat van Christus, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde. Wandelen. In de liefde. En dan krijgen we het voorbeeld van de Heer. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en slachtoffer. Offer zou je beter kunnen lezen, zodat je niet zozeer aan het kruis denkt, want daar gaat het hier niet over. Goden, dus weer voor God, tot een welriekende reuk. Ik lees vers 25 er altijd bij, want daar staan dezelfde woorden. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Wat in vers 2 staat, wat Christus gedaan heeft voor ons, heet in vers 25 voor de gemeente. Paulus gebruikt dezelfde begrip in Galaten 2 vers 20 en hij past het op zichzelf toe. Maar wij zijn navolgers van Paulus en daarom van Christus, dus hetzelfde beginsel is nu ook van ons van toepassing. En wat de Heer heeft gedaan in zijn overgave aan God als de levende Heer, is liefde voor u en voor mij in het bijzonder. Hij heeft in eerste instantie afgezien van zijn rechten die hij had op grond van zijn opstanding, zijn heerschappij over het volk op aarde en de wereld, over de heidenen en de wereld. Dat komt straks. De Heer wijdt zich nu in het bijzonder aan de roeping, de opbouw van de gemeente. En dat is een werk van liefde. Misschien is het je dan nooit opgevallen. Maar in de Efezebrief hoofdstuk 4, lees ik dan nog even, daar staat dat wij de waarheid zouden betrachten, hoofdstuk 4 vers 15, in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dus Christus bouwt zijn gemeente op en de metselspecie, want het is hier een soort gebouw wat genoemd wordt, opbouwing, is liefde. Of als je het over een lichaam hebt, het bloed van de Heer Jezus Christus stroomt door onze levens heen en door dat van je broeder en zuster. En daarmee zijn we ook aan elkander verbonden. Liefde is het beginsel waarmee de Heer ook zijn gemeente bouwt. Wij zijn toch levende stenen van een geestelijk huis. En in die zin gebruikt de Heer dus ook zijn liefde door zijn geest en woord om ons ook aan elkander meer en meer te smeden tot één geheel. In de praktijk. We zijn één, maar de praktische eenheid, ja, daar zouden we ons voor benaarstigen om die te bewaren, door de band des vredes.
Wij lazen zo net dat de Heer ons zijn vrienden noemt. Dat is het woord philos. Philos, dat komt van het werkwoord phileo en dat betekent liefhebben. Liefhebben vooral op, zeg maar, op vriendschappelijk niveau. Maar uiteraard is dat verbonden met de agape en de agapao, hè, de liefde van God. Want dat zegt de Heer er meteen achteraan, dat zij elkander zouden liefhebben. Het zit in elkaar, opgesloten. Een voorbeeld daarvan vind ik ook nog in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 10. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Het heet dus arbeid der liefde. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 wordt het ook arbeid der liefde genoemd en werk des geloofs. Maar ja, geloof door de liefde werkende wordt bij elkaar een liefdewerk, het werk des Heren, want er staat achter die gij aan zijn naam bewezen hebt. Je doet het dus voor hem, voor de Heer. Maar in de praktijk stond erachter als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Dus het drukt zich ook uit in de praktijk van onze levenswandel dat we elkander zouden liefhebben door ook elkander te dienen. Met als doel dat de Heer erdoor verheerlijkt zou worden. Het gaat allemaal om de eer van onze Heer. Dan gaan we terug naar Johannes. Vers 19 van hoofdstuk 15. Vers 18 zegt, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dus als je je afvraagt waarom je als christen in deze wereld feitelijk een vreemdeling en bijwoner bent, als je tenminste de Heer wil volgen, zul je dat zo ook ervaren in de praktijk, dan komt dat omdat je de Heer volgt en voor hem was ook geen plaats in de wereld. Hij werd verworpen door de wereld. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zovelen hem aangenomen hebben, waar onder andere u en ik ook toe behoren, die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden en we zijn het inmiddels, zegt Johannes in zijn brief. Dat zijn degenen die in zijn naam geloven, die uit God geboren zijn. Dus dat is het kenmerk, uit God geboren zijn. En dan heb je de liefde Gods ontvangen. Maar dat betekent wel dat je niet meer bij de wereld hoort. Wij zijn nog wel in de wereld, zegt de Heer Johannes 17, maar we zijn niet meer van de wereld. En het gebed van de Heer is dat de Vader ons zou bewaren van de boze. Van de boze, dat is de duivel, de overste van deze wereld. Want heel de wereld ligt in het boze. Maar wij zijn getrokken uit de macht der duisternis, overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Dus feitelijk zijn wij overgezet in een ander vaderland, ons hemelse vaderland, waar we nu al met Christus gezet zijn. We zoeken dan ook de dingen die boven zijn. En dan doe je in de praktijk niet met de dingen van de wereld zozeer mee. Dan lig je eruit. Zoals de Bijbel in Romeinen 12 zegt, word aan deze wereld niet gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, uw denken, opdat gij moogt beproeven de heilige en volmaakte wil van God. Een van de aspecten is de heiligmaking, die de Heer in onze levens wil toepassen als hoofd van de gemeente. Heiligt hij ons toch als gemeente. En dat betekent dus dat naarmate de Heer zijn liefdewerk in onze levens doet, dat je toch eigenlijk tot de conclusie komt van ja, dit is mijn wereld niet echt. Het denken van de wereld, het doen en laten, met name dat goddeloze doen en laten van de wereld, daar hebben wij echt geen gemeenschap mee. Dus wat Petrus zegt, lees maar eens mee. 1 Petrus 4, vers 2 zegt, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de tijd die overigens in het vlees te leven.
Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren.
Je deed het vroeger voor je bekering, voor je wedergeboorte misschien ook, in meerdere of mindere mate. Maar nu je kind van God bent geworden, richt je je meer op het volbrengen van Gods wil. En dan is dat toch een heel andere visie, andere wandel dan in de wereld.
En dat doe je dan niet meer zo mee en dan vinden zij dat zij jou maar vreemd vinden. Waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt. Als je niet meedoet met hen, ja, dan heeft de wereld je niet lief.
Maar zolang je in het spoor van de wereld meegaat, goh, dan ben je de beste vriend.
Maar u weet ook wat de Bijbel zegt in Jacobus, hè? Als je bewust de dingen van de wereld zoekt, dan is dat vriendschap met de wereld. Vriendschap de wereld is in de praktijk vijandschap. Kies dus wie je dienen wilt, is de vraag. En accepteer dan ook eventueel dat lijden wat op je weg komt, dat je door de wereld eigenlijk uitgekotst wordt. Paulus zegt, wij zijn aller afschrapsel. Tot nu toe. Als je aardappeltjes schrapt of worteltjes schrapt, dat wat je eraf haalt, dat gooi je weg. Nou, zegt Paulus, dat zijn wij. We worden uitgekotst door degenen die goddeloos zijn of religieus zijn. Maar niettemin, ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Here te gewinnen. Dat is de grootste schat. En al wat in de wereld is, dat gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Lees 1 Johannes 2 maar, de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen. Al die dingen die in de wereld zijn, is niet uit de Vader, is niet uit God, maar is uit de wereld. En dat zoekt de mens in de wereld. Wij zoeken, terwijl we nog in de wereld zijn, maar niet meer van de wereld. We zijn in de praktijk, omdat we van de Heer zijn, tot een ander koninkrijk behoren. Zoeken de dingen die boven zijn. En daar ligt ons hart. Daar ligt onze schat. Zoek de dingen die boven zijn, is hetzelfde als verzamelt uw schatten in de hemel. Die vergaan nooit. Dus dat is wat de Heer eigenlijk zegt. De wereld zal je haten, omdat ze mij al voor u gehaat hebben. Want ja, je volgt de Heer, hij is onze meester en een dienstknecht is nu eenmaal niet meer dan zijn Heer. En als ze mij gehaat hebben, zullen ze u ook haten. Aan de andere kant is ook zo, als ze uw woord geloven, dan betekent het dat ze ook in mij geloven. Want het woord wat jullie prediken is het woord van Christus. En wie dat gelooft, gelooft in mij en die heeft mij lief. Staat in vers 21, maar al deze dingen zullen zij u doen om mijn naamswil, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Nou, dat is misschien geen opwekkende boodschap naar het vlees, maar het hoort nu eenmaal bij een godzalig leven. Een leven waarin de Heer vereerd wordt. En naarmate je voor de Heer uitkomt in de praktijk, in wat je zegt en wat je doet, zul je merken dat je een vreemdeling en bijwoner bent. En aan de andere kant zie je dan ook steeds meer uit naar de toekomst die ons wacht. En mag je in de kracht van de Heer gaan. Abram is best een voorbeeld. Hij leefde in het land Canaan, wat hem beloofd was, dat zou hij erven. Maar hij was daar een vreemdeling. Hij woonde in tenten, tijdelijk. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En dus in het lijden wat ons wellicht omwille van Christus overkomt, geeft de Heer ons vertroosting. En hij richt onze blik op de heerlijkheid die ons wacht. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Aan één kant mag je er dus blij om zijn. Het is niet leuk voor het vlees, weet ik. Maar toch, het is nu eenmaal zo. Dus dat hoort dan als je bij de Heer, als je hem wil volgen en dienen. Moet zeggen dat het in ons land over het algemeen lichamelijk gezien gelukkig meevalt. Maar er zijn landen waar men, als men voor de Heer uitkomt, hun leven echt niet zeker is. Waar men soms het leven moet laten als een martelaar gedood wordt. Je leest er regelmatig van. Hè? Dat komt niet in het nieuws natuurlijk. Maar je leest het wel in bladen zoals dat van Open Doors en de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. Komt ze nu langs op CIP, Christelijk Informatieplatform. Dat er weer mensen gedood zijn door een bepaalde fanatieke moslimgroep omdat ze christen waren. Ja, of zoiets. Dat is hier gelukkig niet zo, maar verwonder je niet dat je soms met de nek aangekeken wordt of dat je gemeden wordt. Dat is ook een aspect van haten. Dan willen ze niet met je omgaan. Hebben ze niks mee met dat geloof. En dan mijden ze je, soms als de pest. Nou, aan één kant mag je er blij om zijn, want als je in de wereld erbij wil horen, dan moet je ook meedoen met de dingen van de wereld. En dat zijn nu onze dingen niet, als het goed is. Genoeg erover. We gaan verder naar Johannes 16. Johannes 16, vers 27. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen en wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. De liefde van de Vader, van God zelf, strekt zich dus uit tot ons. Wij zijn geliefden Gods, omdat we de Heer Jezus lief hebben. Dat is nog steeds zo. Hier staat trouwens niet het werkwoord agapao, maar hier staat het werkwoord phileo. Dat zit in agapao opgesloten. Liefde op vriendschappelijk niveau zou je kunnen zeggen, maar dat is een aspect wat hoort bij de liefde van God. Soms komen ze ook naast elkaar voor in een vers, bijvoorbeeld in het begrip broederlijke liefde, dat is philadelphia, philos. En Adelphos, dat is liefde voor de broeders. Nou, daar staat in 1 Thessalonicenzen 4 dat Paulus niet hoeft te schrijven over de broederlijke liefde aan hen, omdat ze zelf van God geleerd zijn om elkander te lief te hebben, dus agapao. Dus de broederlijke liefde is een uitwerking van goddelijke liefde in ons. Maar dat is logisch, als de Heer zegt, je hebt mij lief, zou je ook de broeders lief hebben. Dat vloeit eruit voort. Dus vers 27 bepaalt ons bij de liefde van de Vader voor ons in relatie tot Christus. Wij hebben geloofd dat hij van God is uitgegaan. Dan vervolgens gaan we naar hoofdstuk 17 toe, vers 23. Vers 22 zegt de Heer tegen zijn vader in dit gebed, die hij als zijn rechtvaardige vader aanspreekt, heilige vader. Hij zegt, en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn gelijk als wij één zijn. Wij delen in zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid, het eerste aspect ervan is dat hij aan de rechterhand Gods verhoogd is. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. De heerlijkheid in het openbaar komt nog natuurlijk. En dan vers 23. Ik in hen, gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Ik in hen, de Heer als de Zoon van God in ons, gij Vader in mij, dus de Vader is in de Zoon is in de gelovigen, door de Geest, dus wij zijn ook in God. Snap je de gedachte? Die verbintenis is eeuwig, onlosmakelijk. Dit is een hele bijzondere vorm van wat je drie eenheid zouden kunnen noemen. Vader, Zoon en de gemeente, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe je verder ook over drie eenheid denkt, deze bestaat wel. Alleen het wordt zo niet genoemd. Trouwens, het begrip drie eenheid komt ook in de Bijbel niet voor. Hè? Maar we lazen wel bijvoorbeeld op dat wij, vader en zoon, tot hem zouden komen en in hem zouden woning maken. Dan heb je de vader en de zoon komen door de geest in ons wonen maken, als gelovigen. In het bijzonder is dat een waarheid met betrekking tot de gemeente. De Heer spreekt over hen en dat gaat over de gelovigen die de Vader aan de Zoon zou geven. Dat staat in dit hoofdstuk allemaal beschreven. En dan gaan we naar vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Is dat gebed verhoord? Zijn wij waar de Heer nu is? Eensdeels wel, anderzijds nog niet. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Zien wij zijn heerlijkheid? Nou, niet met onze fysieke ogen, maar wij zien volgens Hebreeën 2 wel Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Op hem zien wij ook. Dus in die zin is het wel verhoord. Dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Een aspect waar ik nu liever niet op inga, omdat het niet direct met het onderwerp te maken heeft. Als je grondlegging leest, dan denk je aan Genesis 1 vers 1. Als je het letterlijk vertaalt wat hier staat, katabole betekent eigenlijk nederwerping. En dan denk je aan Genesis 1 vers 2. Maar in ieder geval, heel lang geleden, laten we dat nog maar even vaststellen nu, binnen dit kader van dit onderwerp, heeft de Heer, de Vader, heeft de Zoon al lief gehad. Hij had heerlijkheid eer de wereld was. Zegt hetzelfde hoofdstuk waar de Heer om vraagt in vers 5 Nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de kosmos, eer de wereld was.
In ieder geval, de Vader had allang op het oog dat eenmaal zijn Zoon in de wereld zou komen als het lam wat de zonde der wereld zou wegnemen en vervolgens als de levende Christus zichzelf zou stellen tot overste hoofd van de gemeente, onze overste leidsman. Dat stond allemaal al vast in het plan van God. Zie hoe rijk Gods woord is. God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. En in dat raadsbesluit van de Heer staat centraal de Heer Jezus Christus. Hij is degene die Gods plan uitvoert, heeft uitgevoerd, nog steeds uitvoert, totdat het voltooid is, want dan zal ook de Zoon zich onderwerpen aan degene die hem alle macht gegeven heeft, 1 Korinthe 15. En dan zal uiteindelijk zijn God alles in allen. Maar dan zijn we wel in de nieuwe, helemaal nieuwe aarde terechtgekomen. Hier vinden we gemeentelijke waarheid in het bijzonder. Het gaat allemaal over zaken die de Heer zou doen sinds zijn opstanding en verhoging aan de rechterhand Gods. En heeft het dus in het bijzonder met de gemeente te maken, de roeping van de gemeente. Dat zijn de gelovigen die de Vader aan de Zoon zou geven. Ze worden in dit hoofdstuk ook genoemd in vers 8 bijvoorbeeld. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen, ook in de zin van aangenomen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Of vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, van u. Gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij, die mensen die uit de wereld door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, dat zijn dus de gelovigen, zij hebben uw woord bewaard. Dus hadden ze liefde voor God, liefde voor Christus. Want dat is het kenmerk van het woord bewaren. En deze waarheid in Johannes 17 spreekt dus in het bijzonder over ons als leden van het lichaam van Christus, de gemeente. Dan gaan we naar vers 26. Vers 25 staat: rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze, de gelovigen dus, hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hen uw naam bekend gemaakt. Dat lazen we net ook eerder in dit hoofdstuk. En zal hem bekend maken. Dus de Heer zou het ook nog steeds doen, sinds zijn opstanding. Opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Het is ook één aspect van het, wat we dan noemen, het tegenwoordige werk van Christus. Ander aspect is zijn hoge priesterschap. Maar hier staat dus dat de Heer in de dagen zijns vleeses aan de gelovigen Gods woord heeft bekendgemaakt, geopenbaard. Maar dat hij dat nog steeds zal doen. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Dus ook het onderwijzende werk wat de Heer nu in de gemeente laat uitvoeren door zijn dienaren, is onder zijn verantwoording geschied. Nog steeds, hij heeft gegeven sommigen aan de gemeente, tot in het begin apostel en profeten, en ook nu nog steeds herders en leraars en evangelisten, tot opbouwing van de gemeente, het lichaam van Christus, om hen toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is wat de Heer nog steeds doet. Dat wordt heel mooi beschreven in Hebreeën 2, waar we dat ook al eerder hebben gelezen. Vers 12, ik begin even in vers 11. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Hij die heiligt, dat is Christus, hoofd van de gemeente, die de gemeente heiligt. Zij die geheiligd worden, u en ik, de gemeente, zijn allen uiteen, namelijk uit God, om welke oorzaak hij zich niet schaamt om hen broeders te noemen. Gij zijt mijn vrienden, broeders. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. De broederen maken dus deel uit van de gemeente. En dat is wat de Heer in principe nog steeds doet. Hij maakt het woord Gods bekend door zijn Heilige Geest, die ons leidt in al de waarheid, en hij maakt gebruik van dienstknechten, dienaren, die hij daartoe bekwaam acht om het woord door te geven. Dat heet dan herders, namelijk leraars, dan wel evangelisten, die het woord aan de gelovigen verkondigen. Maar wij kunnen ook als gelovigen individueel gewoon doorgeven wat de Heer ons heeft geleerd.
al was het alleen maar in de huiselijke kring. We mogen getuigen zijn van de Heer, allemaal. Dat is wat de Heer nog steeds doet. Het is trouwens ontleend aan Psalm 22, staat er misschien wel bij afgedrukt. Daar in het 23e vers vind je dus eigenlijk al gemeentelijke waarheid terug. En dat kun je niet alleen in dat hoofdstuk van Psalm 22, maar het komt vaker voor in de Bijbel. Er zijn meerdere schriftplaatsen waar daarin de psalmen over gesproken wordt. Psalm 22 begint met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus dat spreekt over zijn lijden en sterven. Maar vergeet niet dat het eerste deel tot en met vers 22 over het lijden en sterven spreekt. Maar daarna, wat daarna volgt, het tweede deel van Psalm 22, gaat over zijn heerlijkheid, het tegenwoordige werk van Christus en ook het toekomende werk van Christus wordt er allemaal in beschreven. En in de 23e vers staat dan wat de Heer nu doet nadat hij verlost was. Dat was zijn bede, verlos mij. En die verlossing kwam op de derde dag, toen hij opstond uit de dood. Sindsdien is hij degene die verantwoordelijk is voor het woord Gods. En hij heeft zijn geest aan ons gezonden. Nogmaals, het is de geest der waarheid die ons leidt in al de waarheid. En als je op de Heer gericht bent, zal hij ons in toenemende mate inzicht verschaffen in dat rijke woord van God. Het is een grote schat, broeders en zusters. Nog even terug naar Johannes 17. Vers 18 zegt: gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Dat zijn degenen, vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Zie je dus dat de Heer zijn discipelen zendt? Zij zouden zijn getuigen zijn, hadden een boodschap. Er staat ook degenen die door hun woord in mij zouden geloven. Dus de prediking van het evangelie wordt nog steeds in deze wereld toegepast, omdat nu eenmaal het evangelie van Christus een kracht Gods is tot zaligheid voor het ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En dan maak je deel uit van het lichaam van Christus in deze bedeling der genade Gods. Ben je door één geest in dat lichaam gedoopt, ben je met één geest gedrenkt en diezelfde geest leert ons verstaan wat Gods woord bedoelt, wie Christus is en wat hij ook met ons leven zich voorstelt. Namelijk de werking van Gods liefde in onze harten. Want nogmaals, de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Maar kan die liefde ook vrucht voortbrengen? Want de vrucht van de Geest is primair liefde. Maar als je al die andere aspecten heel nauwkeurig in de schrift opzoekt, dan zie je dat dat heel nauw verbonden is met liefde. Blijdschap wordt in de schrift verbonden met liefde. Zoek het maar eens na, die begrippen. Of in de context, maar je ziet heel veel van die begrippen eigenlijk verbonden met het begrip liefde. En dat is Gods werk in onze harten. Hij wil zijn liefdewerk in ons voltooien. En naarmate wij onze harten openstellen voor zijn woord, voor hem, zal hij dat ook doen. Want hij is een goed werk in ons begonnen. En hij wil dat ook heel graag voltooien totdat de dag van Christus komt. En wij zouden hem daar ook de ruimte en de gelegenheid voor geven. Kortom, zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, aan de rechterhand Gods gezeten. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Heb je ze weer bij elkaar. Uw leven is met Christus verborgen in God. Onlosmakelijk met de Heer verbonden. Prijst God. Laten we hem danken. Dank Heer voor uw liefde. Dat uw liefde in onze hart is gekomen, betekent Heer dat wij kinderen Gods geworden zijn. Want dat is wat uw woord zegt. De liefde van God betoond is doordat wij nu kinderen Gods genaamd worden. En dat we ons mogen bewust zijn Heer dat we door die liefde ook voor eeuwig met u verbonden zijn. En dat niets en niemand ons ooit van die liefde zou kunnen scheiden. De liefde Gods die in Christus Jezus is. En wij zijn als kinderen Gods in Christus een nieuwe schepping geworden. En ons geloof overwint de wereld. Want deze wereld zal eenmaal vergaan. En al wat in de wereld is ook. Maar wij hebben de wil van God gedaan. De meest primaire wil van God om u aan te nemen als onze zaligmaker. Dat we ons zouden bekeren tot u, die de weg, de waarheid en het leven bent. Dank u Heer dat we die keuze hebben gemaakt en dat die keuze ook voor ons eenmalig zal zijn en dat dat met volledige overgave zal zijn. Dat we onze levens aan u toewijden als een offerande. En dat we daardoor ook vernieuwd worden in ons denken en ons doen en laten steeds meer op u gericht zou zijn. Zoals we al eens zingen, maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Aan de andere kant beseffen we dan ook, Heer, dat we in zekere zin gewoon wereldvreemd zijn. Dat de dingen die om ons heen gebeuren, dat het eigenlijk onze wereld niet is. Maar wij richten ons op die toekomende wereld, waarin u centraal staat. Heren, dank u wel dat u ons bekwaam maakt om verder in dit leven, in deze tijdelijke wereld, u nog steeds te dienen. En dat we dat mogen doen tot eer van uw naam. Helpt u ons verder, Heer, om uw liefdewerk aan ons ook steeds meer toe te passen. Omdat u dat wil doen door uw geest en door uw woord. Dan groeit de vrucht die u op het oog hebt. En dat is, Heer, tot eer van u en van de Vader. Want uw woorden waren, hierin is mijn Vader verheerlijkt, indien gij veel vrucht draagt. En dan zijn we ook uw discipelen. Dank u, Heer, dat we zo op u kunnen vertrouwen, dat uw woord de waarheid is. En dat we daarin ons geloof mogen stellen en dat dat ons nooit en ten nimmer zal beschamen. Want wie op u vertrouwt, zal nooit en ten nimmer beschaamd uitkomen. U zult ons nooit begeven, noch verlaten. En we mogen dan ook al onze bekommernis op u werpen, want u zorgt voor ons. Dank voor zo'n grote helper. U zij daarvoor alle lof en eer, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.